Kwammerdam.
Afgelopen zomer vond in Parijs, wat de Nederlandse equipe betreft, de succesvolste spelen ooit plaats. Nog nooit wonnen we zo vaak een medaille als land en nog nooit zo vaak van een gouden kleur. Met 34 medailles eindigden we op de 6e plaats in de medaillespiegel, 1 plek hoger dan in Tokio. Maar daar gaan we het vandaag juist niet over hebben, want cijfers zijn leuk, maar de historische context achter die cijfers zijn nog veel leuker, vindt ook sporthistoricus Juris van der Voren. Goedemorgen, mijn naam is Max Waterhuis. U luistert naar Radio Zwammerdam, uw wekelijkse uurtje radio op zondag. Aan tafel is aangeschoven sporthistoricus, onderzoeker en oud-collega van Radio Salto, Judith van der Voren. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan het vandaag dus wel degelijk hebben over sport en Olympische Spelen, maar niet noodzakelijk over opstellingen, eindstanden en records. We gaan namelijk kijken hoe de sport kan zijn als een lens voor historische context. Want als sporthistoricus is sport slechts een belangrijke bijzaak. Welke aspecten spelen dan wel mee in uw onderzoek naar de historie van sport?
De mensen, de gebeurtenissen die eromheen plaatsvinden en vooral de maatschappelijke context. Ik zie sport eigenlijk als een raam waar je doorheen kijkt om te zien wat voor een wereld erachter ligt. Dus in mijn geval ben ik begonnen met sportgeschiedenis met mijn afstudeerscriptie. Dat is ook alweer bijna 30 jaar geleden. Toen werkte ik trouwens ook inderdaad nog bij Salto. Vrijwilliger moet ik zeggen, want ik was daar niet aan het werk, maar vrijwilliger. Heb heel veel uren doorgebracht. En in die tijd, vanaf 1995, heb ik mijn afstudeerscriptie geschreven in Amsterdam over Feyenoord in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Ik ben sindsdien de enige Amsterdammer die is afgestudeerd op Feyenoord. En waar het mij dan heel erg om ging, is niet alleen maar te schrijven van, is Feyenoord wel of niet kampioen geweest in de Tweede Wereldoorlog? Dat was zo in 1940. Maar veel meer van, wat voor context was het dan? Voetballend in een stad die getroffen is door een bombardement, weliswaar aan de andere kant van de rivier, met heel veel werkloze leden. Hoe zijn die de economische crisis doorgekomen? En wat gebeurt er eigenlijk überhaupt met een volksclub midden in een stad die zo zwaar is getroffen door de oorlog? En op die manier ben ik altijd naar blijven kijken, om dus te zien van wat die sport uit die tijd, of die sporters uit die tijd, mij zeggen over die tijd zelf, waardoor ik die mensen zelf ook veel beter leer kennen.
Ja, dus het had niks met de club zelf te maken.
Wel een beetje, want ik had ook natuurlijk voor een andere club kunnen kiezen. Ik had ook kunnen zeggen, ik doe Ajax. Dat is trouwens een jaar later alsnog gebeurd door een andere student die dat gedaan heeft. En ik had het over NEC kunnen doen of AFC Amsterdam. Maar ik koos heel bewust voor Feyenoord. Want ik woon weliswaar al sinds 1989 in Amsterdam. Maar kom oorspronkelijk niet uit Rotterdam. Mijn schoonfamilie wel, maar ik kom niet uit Rotterdam. Maar uit Dieren, dat ligt in Gelderland. En ik weet niet waarom. Maar los van het feit dat dan, als je daar een beetje van voelen houdt, dan vind je Vitesse leuk of de Graafschap, dat is uit de buurt. Maar als het om een grote club gaat, dan zie je dat nog steeds zo opmerkelijk veel mensen in die regio, Dieren, maar ook aan de andere kant van de IJssel, de Achterhoek, dan natuurlijk eerst kiezen voor de lokale club, maar meteen erachteraan voor Feyenoord.
Ja.
En niet zozeer voor Ajax. En daar ben ik toevallig in opgegroeid. Ik kan er ook niks aan doen. Dus ik ben Feyenoord supporter. En daarom dacht ik van, ik vind het wel leuk om te onderzoeken, als eerste op de faculteit ook, van wat is er dan gebeurd met een voetbalclub. Dus het is niet helemaal per ongeluk dat het Feyenoord geworden is.
Ja.
Maar in die 25 jaar daarna heb ik nog veel en veel meer onderzoek gedaan naar sport in de Tweede Wereldoorlog. En daar valt ook heel veel Amsterdamse clubs. En niet alleen voetbal, maar ook het schaatsen en het basketbal. Schaken, zwemmen. En dat zijn ook heel veel Amsterdamse verhalen. Maar ook heel veel die er in de rest van het land liggen.
Ja, u heeft onder andere onderzoek gedaan naar Amsterdamse zwemvereniging.
Ja, de Watervrienden. Ja. Staat nog steeds. En daar kan je zwemlessen volgen. Je kan er ook gewoon lid worden om te gaan wedstrijdzwemmen. En de Amsterdamse Watervrienden, ze weten het eigenlijk bij die club vaak zelf ook niet eens meer. Wel de mensen die er al heel lang lid van zijn, hoor. Die zijn al generaties lid. Maar die club die is al bijna 100 jaar oud, maar is begonnen als een socialistische zwemvereniging.
Ja.
Wij associëren sport nu helemaal niet meer met politiek. Van ja, dan moet je gescheiden houden.
Ja.
Dat slaat helemaal nergens op. Want als je de geschiedenis van sport een beetje kent, dan weet je eigenlijk dat sport en politiek altijd met elkaar te maken hebben gehad. Want voor de oorlog was het heel normaal dat je ook socialistische sportclubs had, katholieke sportclubs, algemene sportclubs, dus wat wij nu zeggen als zonder politiek. En een hele grote socialistische en ook Joodse stroming had je in de sport, en de Watervrienden was daar een heel goed voorbeeld van. Zij waren onderdeel van de Nederlandse Arbeiderssportbeweging, NASB. Ik verzoek altijd vriendelijk om die A niet te vergeten, want dat zit wel echt een heel groot verschil tussen de NASB en de NSB. Dat waren gezworen vijanden. Dat waren socialisten tegenover de nazi's. En bij de NASB zwom dan de Watervrienden en die hadden iets van 6000 leden. En binnen die hele socialistische sport van Nederland in de jaren 30 was die Amsterdamse Watervrienden veruit de allergrootste vereniging. Niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland. En die deden allemaal zwemfeesten. Er zijn filmbeelden van dat ze bijvoorbeeld op de Bosbaan, die dan net 1 of 2 jaar bestaat, dat ze daar zwemwedstrijden hebben. Maar ook gewoon allemaal zwemfestijnen. Het ging niet zozeer om wie de winnaar was. Het ging erom dat ze met z'n allen achter de rode vlag, niet achter de Nederlandse vlag, achter de rode vlag liepen en de arbeiders in beweging lieten komen. Ja, in de Tweede Wereldoorlog zijn die heel veel mensen kwijtgeraakt.
Ja.
En dat was iets dat de Watervrienden niet verraste dat de oorlog kwam. Juist vanwege hun socialistische achtergrond wisten zij van hun socialistische vrienden in Duitsland, met wie ze heel veel contact hadden, vanaf 1933, het is daar een hel. Al die mensen in Duitsland werden gearresteerd van die zwemverenigingen. Die werden opgesloten, die werden vermoord. Dus ze wisten in Nederland precies, de Watervrienden en andere socialistische clubs, wat hun boven het hoofd hing op het moment dat Nederland capituleerde. Dus die hebben meteen al hun bezittingen verkocht en die hebben een hele administratie verbrand, omdat er ook in stond wie Joods was. En ze hoopten op die manier het leven te redden van al die mensen. Helaas te vergeefs, want er zijn er meer leden omgekomen bij de Watervrienden dan alle andere Nederlandse zwemclubs bij elkaar opgeteld. Iets van 200 leden hebben ze verloren, bijna allemaal Joods. En we weten van geen ene naam. Omdat dus die administratie is vernietigd.
Ja.
En na de oorlog was er eigenlijk niemand meer over om daar een heel goed overzicht van te maken. Plus dat ze daar ook niet zoveel behoefte aan hadden. Want het was natuurlijk vreselijk om zo'n lijst te moeten maken. Die is dood, die is dood, die is dood, die is dood. Waaronder dan waarschijnlijk 90% van je eigen familie. Dus daarom is het helemaal niet meer bekend. En via de Watervrienden krijg je dus echt een heel pijnlijk inzicht in van wat nou die Holocaust in de praktijk heeft veroorzaakt. Natuurlijk weten we, er zijn 100.000 Joodse mensen vermoord, 105.000 mensen. Maar als je dat dan op één organisatie loslaat van een paar honderd leden, en ze zijn er daar 200 van kwijtgeraakt. Stel jij eens voor dat in jouw straat waar 300 mensen wonen, dat er over vijf jaar, dat je er misschien nog 50 tegenkomt en dat die anderen allemaal dood zijn. Zo moet je het ongeveer voorstellen. Dat is dus de Holocaust in de praktijk geweest voor een zwemclub als de Watervrienden, waar je nu nog steeds, als je kinderen hebt, kun je laten afzwemmen. Alleen weet je niet meer dat ze dus in die traditie van het socialisme hebben gestaan. Nu is het een algemene sportvereniging.
Waren er ook niet-socialistische leden in die tijd voor de Tweede Wereldoorlog?
Die zullen ongetwijfeld ook lid geweest zijn van de NASB, maar dat zullen er niet heel veel geweest zijn. Kijk, je had heel veel zwemclubs in Amsterdam. Mm-hmm. Amsterdam heeft sowieso de oudste zwemclub van heel Europa. AZ 1870, inmiddels de koninklijke AZ 1870. Oh. En dan weet je ook meteen welk jaartal ze zijn opgericht. Met als voorzitter een oud-medewerker van Salto, Marielle Beers. Zij is ook nieuwslezer geweest bij de lokale nieuwsdienst Amsterdam, net zoals ik. Dus dat is ook iemand met een Salto overleden. Dat is dan wel grappig, die nou dus de voorzitter is van de koninklijke AZ. En vanaf 1870 zijn er dus al zwemverenigingen in Amsterdam. En dat was een algemene vereniging. En die begon aanvankelijk wel een beetje vanuit de elite. Want zwemmen kon niet iedereen zich veroorloven. Laat staan dat je überhaupt kon zwemmen. Maar dat is een van de redenen waarom die club ook werd opgericht, om mensen zwemvaardigheid bij te brengen. En na een jaar of 10 ook heel nadrukkelijk ervoor kozen als eerste in Nederland om ook meisjes en vrouwen diploma's proberen te krijgen, zwemdiploma's. Dus die gingen heel nadrukkelijk proberen meisjes en vrouwen lid te maken. Die hebben uiteindelijk hun eigen zwemclub opgericht, onder leiding van mevrouw Triebels, de zwemmoeder. Mm-hmm. En die heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk vooral de meisjes en de vrouwen in Amsterdam, maar in heel Nederland, leerden zwemmen in de eerste helft van de vorige eeuw. En dat was een algemene vereniging. En dan heb je nog heel veel andere verenigingen. Dolfijn, de reddingsbrigade. De Amsterdamse reddingsbrigade klinkt misschien gek, maar komt ook uit die zwemtraditie. Omdat de oude gangbare notie binnen de zwemwereld was niet alleen dat je zo hard mogelijk kon zwemmen, maar op het moment dat je iemand kon redden, reddend zwemmen, dan moest je dat meteen doen. Wedstrijden werden stilgelegd op het moment dat ze zagen dat iemand in nood was. En de Amsterdamse reddingsbrigade is ouder dan de nationale reddingsbrigade, want zij zijn een van de oprichters geweest. Dus die hele zwemtraditie, dan kom je dus, als je daarop terugkijkt, dan heb ik het al gehad over de Holocaust.
Ja.
Ik heb het gehad over de reddingsbrigade.
Ja.
Ik heb het gehad over de emancipatie van meisjes en vrouwen die dus leerden zwemmen. En als ze in de gracht zouden vallen, dat ze het konden overleven. Maar ook dat ze andere mensen konden redden. Want dat is bijvoorbeeld de reden geweest waarom de Amsterdamse Reddingsbrigade is opgericht. Er stond in de Eerste Wereldoorlog, ik geloof 1916, stond er een woonboot in de fik. De ouders waren niet thuis, die waren even op bezoek bij vrienden. En er waren vijf kinderen waren thuis. En niemand is in het water gedoken om ze eruit te redden. Omdat de politie dat niet wilde. Omdat in die tijd niemand kon zwemmen. Maar er stonden wel een paar geoefende zwemmers langs de kade. Die wilden erin duiken. Eduard Meijer bijvoorbeeld. Die ook nog aan de Olympische Spelen heeft meegedaan. Ja. Die wilde in het water duiken om die kinderen te redden. Maar hij mocht niet van de politie. En die politie kon er helemaal niet zwemmen. Dus die woonboot is voor de ogen van iedereen, met kinderen erop, verbrand en vergaan. En al die kinderen waren dood. En toen hebben ze in Amsterdam gezegd, ja, maar nu moeten we een reddingsbrigade krijgen. En die moeten ook voor gaan zorgen dat de politie in Amsterdam eens leert zwemmen. Want dan kunnen zij tenminste ook dat soort reddingsacties gaan doen. Nou, weer een thema erbij, veiligheid. En dan denk je dus, we hebben het over sport.
Ja.
En dan zijn we hoe lang bezig? Nou, even kijken. We zijn nu 14 minuten bezig. En dan hebben we dus al een hele hoop geschiedenis van de 20e eeuw hebben we al besproken.
Ja. Is eigenlijk niet los van elkaar te zien.
Nee, gelukkig niet. Nee, dat is juist het interessante ervan. En als je alleen maar fixeert op de uitslagen en de kampioenen. En ik hou niemand tegen om dat te doen, hoor.
Ja.
Want dat is ook een onderdeel van sportgeschiedenis, die kampioenen en die helden. Maar als je alleen maar daarnaar kijkt, dan mis je dat. Dan kijk je naar Eduard Meijer. Van, hey, die heeft in 1908 meegedaan aan de Olympische Spelen. Zowel bij het zwemmen als bij het waterpolen. Wat interessant. Terwijl ik heb van, hey, Eduard Meijer, dat is diegene die bij die woonboot langs de kade stond. Erachter kwam tot zijn frustratie dat hij niet mocht redden. En toen de Amsterdamse Reddingsbrigade heeft opgericht. Wat nu een hele grote organisatie in heel Nederland is. Dat is de Koninklijke Nederlandse Reddingsbrigade. En dat is hetzelfde persoon, maar met een andere manier bekeken. En allebei klopt. Dus als jij alleen maar Eduard Meijer als een Olympiër wil zien, dan hou ik je echt niet tegen.
Ja, ik heb ook nog eerder interviews teruggeluisterd en toen werd er ook gevraagd, ja, hoe heeft u dan naar deze Spelen gekeken of hoe gaat u naar deze Spelen kijken? Maar is dat niet hetzelfde als aan een voedingswetenschapper vragen wat hij vandaag heeft ontbeten? Of is het misschien staat het zo los van elkaar dat het net zoiets is als dat de theoretische wetenschap eigenlijk bij sporthistorie eigenlijk nergens anders zo dicht op de praktische werkelijkheid staat als een andere onderzoeksrichting?
Ja, ik heb naar deze Olympische Spelen gekeken, vooral in aanloop. Wat zijn de grote maatschappelijke issues die hier nu rond zijn? Niet alleen gaat Nederland in die top 10 van het medailleklassement komen. Er zijn heel veel journalisten die daar goed over kunnen schrijven. Dus dat wordt al wel gecoverd. En het enige wat ik zei is van dat ik gewoon met de kennis van de afgelopen 30 jaar bijna 100% zeker weet dat het merendeel van de Nederlandse medailles door vrouwen gaat worden gewonnen. Nou, dat blijkt uiteindelijk ook zo te zijn. Want dat gebeurt al sinds 2000 zo. Dus waarom zou dat in 2024 niet meer zo zijn?
Ja, nou,
daarin kan je zien dus van hoe de rol van vrouwen is in de Nederlandse topsport. En dat zijn de grote maatschappelijke issues. Waar ik ook heel nieuwsgierig naar was, omdat ik al over vrouwen begon, is dat dit de eerste Olympische Spelen waren waarbij gendergelijkheid was. Het is net niet helemaal gelukt, maar het scheelt een fractie van een procent. Evenveel mannen als vrouwen. Nou, in 130 jaar Internationaal Olympisch Comité was dat nog nooit eerder gebeurd. En dat geeft ook wel aan van hoe ook binnen de internationale sport dus de emancipatie langzaam maar zeker zich heeft ontwikkeld. Waarbij Amsterdam 1928, de Olympische Spelen waar we nu nog het Olympisch Stadion van hebben, een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Omdat daar voor de eerste keer bij de twee grote Olympische sporten, zwemmen en atletiek en turnen, zwemmen is de derde, die was al in 1912 geopend voor vrouwen, maar atletiek en turnen werden in 1928 voor de eerste keer voor vrouwen geopend. Ja. En dat kwam door Alice Moyat, een Franse sportpionier die haar eigen Olympische Spelen voor vrouwen ging organiseren, omdat het IOC weigerde om haar atletiekwedstrijden voor vrouwen te laten organiseren. En die waren zo succesvol dat het IOC niks anders meer kon verzinnen van, nou, ik zou het dan misschien toch voor 1928 die vrouwenwedstrijden willen organiseren. Dus wat in Amsterdam in 1928 is begonnen, heeft dan zijn afronding tot nu toe qua deelnemers in 2024 gehad.
Ja.
En dat is dan, zoals ik er naar kijk, dan zie ik dus een proces van een eeuw ongeveer, 1928, 2024, waarin ik kan zien van hoe de vrouwensport langzaam maar zeker wordt geopend op de Olympische Spelen en in welke stappen dat is gegaan. Want het is niet zo.
Het is niet noodzakelijk geopend met het idee van, goh, we willen vrouwen toelaten op de Olympische Spelen.
Nee,
integendeel.
Sport is uitgevonden door mannen en bedacht door mannen en ontwikkeld door mannen. En daar hebben zich langzaam maar zeker steeds meer vrouwen hebben zich daarin kunnen vechten. Maar het is nog steeds eigenlijk de basisprincipes. Het is volgens die mannelijke principes van eind 19e eeuw.
Ja.
Als je de sport helemaal opnieuw zou beginnen, een soort gedachte-experiment, dan weet ik zeker dat het er niet zo uit zou zien zoals nu. En hoe het wel zou zijn, dat heb ik geen idee van. Maar dat is natuurlijk wel leuk om te kijken van, ja, maar als je nou begint met de kennis en in ieder geval de overtuiging maatschappelijk van vrouwen hebben net zoveel rechten en plichten in de sport als mannen. Mm-hmm. Het is net zo belangrijk dat mensen die aan topsport doen, maar ook dat er dus aan alle andere vormen van beweging gedaan kan worden, waarbij het niet zoveel uitmaakt of je een medaille wint. Dat je sport en lichamelijke beweging kan gebruiken in de gezondheidszorg voor mensen om of voor preventie of bij het terugkeren in de maatschappij. Dus ook mensen met een handicap, hoe kun je daarmee sport en lichaamsbeweging doen? Dat als je met al die kennis nu sport zou beginnen, dan weet ik zeker dat we er heel weinig van zouden terugvinden van zoals het uiteindelijk in die 125 jaar zich heeft ontwikkeld. En ik kan absoluut niet schetsen hoe het dan wel geweest zou zijn, maar het is wel leuk om te zien van hoe zich dat dan in die periode heeft ontwikkeld en hoe dat ook in samenhang ging met maatschappelijke ontwikkelingen. Want
ja,
het is de Eerste Wereldoorlog is een heel belangrijk moment in de Olympische geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog, want dan zijn er überhaupt geen Spelen. Daarna worden de landen uitgesloten. Dat zijn degenen die de Spelen hebben verloren. Na de Tweede Wereldoorlog komen er heel veel nieuwe landen bij die allemaal onafhankelijk worden, zoals Indonesië, van een oorspronkelijke Europese moederland. Dus er komen heel veel Afrikaanse landen, Aziatische landen voor de eerste keer naar de Olympische Spelen. Ik zie dat de Sovjet-Unie uit elkaar valt in Joegoslavië. Dat er opeens 22 landen bestaan, waar dat een paar jaar daarvoor nog maar 2 waren, die allemaal naar de Olympische Spelen willen.
En dan komt er een soort eindsprint met opeens veel meer landen dan de Verenigde Naties aangesloten aan het IOC en NSF.
Ja, zo heb je dus bij het IOC zijn er nu meer landen aangesloten dan bij de Verenigde Naties. Die hebben er 192 uit mijn hoofd. Bij het IOC 205. En als je echt naar de recordhouder wil, dan moet je naar de FIFA, naar het voetbal, 211. Er zijn dus meer landen lid van sportorganisaties dan van de Verenigde Naties. Dat geeft aan hoe groot de culturele impact van sport is.
Ja, en dat is ook. Komt dat ook omdat je als land misschien wel meer bestaat als je mee mag doen?
Zeker.
In de sport?
Zeker. Daarom zijn heel veel landen ook lid geworden van internationale sportorganisaties. Die Afrikaanse landen bijvoorbeeld, die waren vaak meer bezig om eerst lid te worden van een sportorganisatie, dan komen die Verenigde Naties daarna vanzelf wel. Een heel goed voorbeeld, en dat is geen Afrikaans land, ik geef het meteen toe, maar dat was de DDR. Na de splitsing van West- en Oost-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog werd de DDR internationaal niet erkend buiten het communistische blok. Nederland deed dat, was in 1971. Mm-hmm. Maar Nederland heeft wel gesport tegen DDR-sporters. Dus ze sporten tegen een land dat officieel niet bestond, volgens de andere kant. En dan zie je al dus met zo'n heel gekke paradox. Maar de Sovjet-Unie had er bewust voor gezorgd dat de DDR zo snel mogelijk bij het IOC, zo snel mogelijk bij de FIFA zou zitten, alle andere sportbonden, omdat dan die DDR-vlag over de hele wereld bij sportwedstrijden te zien zou zijn. En als je aan een land went, dat is de zogenaamde zachte politiek, soft power, dan is de volgende stap naar de Verenigde Naties gaan. En andersom kan het ook. Dat is met Zuid-Afrika gebleken. Dat vooral de druk vanuit weer de Sovjet-Unie, een communistisch land, dat in de jaren 60 Zuid-Afrika vanwege het apartheidssysteem uitgesloten werd van de internationale sport. En daarmee in een heel groot maatschappelijk isolement terecht is gekomen. En daar heeft in het begin vooral het communistische blok achter gezeten. Ja, en dat Zuid-Afrika werd uitgesloten is natuurlijk ook niet zo heel gek. Met een land dat zo actief aan staatsracisme doet. Dat pas teruggekeerd is nadat Nelson Mandela was vrijgekomen en het apartheidssysteem was afgeschaft. Maar die uitsluiting van Zuid-Afrika vanuit de wereldpolitiek, want daar ging het om, is begonnen in de sport. En dan gaat de rest vanzelf wel.
Ja, dus omgekeerd heeft dat ook, als je een land uitsluit op de Olympische Spelen, is dat eigenlijk kan het veel meer impact hebben dan uitsluitsel van de Verenigde Naties of van een.
Daar gewoon op een hele andere manier. Je kan niet, sowieso is dat heel moeilijk om te wegen. Wat is impact dan? Hè? Dat je wel bij de Verenigde Naties mag en niet bij het IOC of andersom. Dus dan moet je van tevoren ook een beetje met elkaar eens zijn. Hoe kan je dat dan precies bepalen? Maar het helpt gewoon wel. En dat is natuurlijk ook de reden waarom er zoveel discussie is over Rusland wel of niet in de internationale sport. Eerst vanwege doping, daarna vanwege Oekraïne. Rond Israël discussies van moet je ze wel of niet uitsluiten. Dat dan altijd gangbaar wordt gezegd, je moet sport en politiek niet van elkaar scheiden. Maar dat is volkomen waanzin, omdat het juist het grootste podium ter wereld is.
Kan niet eigenlijk.
Nee, je kan net zo goed zeggen van je moet wolken en regen van elkaar scheiden. Dat mag je voor mij best wegleggen in de statuten. Mag je opschrijven. Maar ik weet zeker dat het binnen een week toch een keer gaat regenen. En dat die werkelijkheid zich niet aan jouw statuten houdt. En dat zie je ook in de sport. Van je moet niet zeggen als internationale sport dat je niks met politiek te maken hebt. Je moet juist zeggen van als internationale sport zijn wij zo groot dat het ook politieke gevolgen heeft. En daar moeten we dus goed over nadenken en goed over praten en discussies over aangaan met de maatschappij. En die is er niet. Er is geen open discussie tussen de sport en de maatschappij over bepaalde aspecten. En dat is gewoon heel vaak heel jammer. Want ik vind het vaak ook terecht dat er een discussie is, bijvoorbeeld rond China. Olympische Spelen 2008, de Winterspelen van 2022. Ja. Van je moet daar niet heen gaan. Omdat het land, hoe het georganiseerd is, hoe het democratisch is georganiseerd, die Olympische Spelen niet zouden mogen organiseren. Ik sta voorop bij die discussies, altijd gedaan ook. En toch vind ik dat je heel erg moet uitkijken om China uit te sluiten van de internationale sport. Omdat zij niet georganiseerd zijn politiek zoals wij dat in het Westen zijn. Daarmee impliceer je dat wij het dus wel goed doen. En China niet goed. Dat vind ik al een bepaalde vorm. Dus we worden het al gevaarlijk. Van wij vinden onszelf beter. En dan ga je dus sport gebruiken om een land uit te sluiten. Eigenlijk is het dan kolonialisme zoals van voor de oorlog. Alleen doen we het niet meer met vliegtuigen en soldaten. Maar doen we het met sport.
Sportief en dan kolonialisme.
En juist om dat te voorkomen. Moet je dus dat soort hele moeilijke gesprekken voeren. Maar die zijn er nooit. En daarom zijn die botsingen tussen maatschappij en de sport die we de afgelopen 10, 20 jaar hebben gezien, gewoon in deze 21ste eeuw. Als het nou gaat om het WK voetbal in Qatar, of als het gaat over, wat ik net zei, die spelen in Beijing, twee keer zomer- en winterspelen, of over allerlei andere facetten, lopen meteen uit de hand die discussies. Omdat er eigenlijk nergens een soort neutrale zone is waar sport en maatschappij daar discussies met elkaar over voeren. Het wel of niet met elkaar eens kunnen zijn. Gewoon van elkaar weten eigenlijk wie ze zijn, waarom ze er zo in staan. En dan krijg je het gevaar ook van dat bijvoorbeeld een machtig land als Amerika of Engeland of wie dan ook via het IOC eigenlijk buitenlandse politiek kan bedrijven. Zoals de Sovjet-Unie dat gedaan heeft met de DDR. Om die op de internationale kalender te krijgen via de sport. Omdat je maar hardnekkig weigert als sport in te zien van dat alles wat jij organiseert, omdat je zo gigantisch groot bent met je 205 aangesloten landen, dat je daarmee automatisch dus ook politieke invloed uitoefent.
Dus eigenlijk is het heel erg verkeerd om te kunnen zeggen van ja, sport is ook een soort uitlaatklep voor de werkelijkheid.
Het is een van de varianten die rond sport hangt. Het is zeker zo dat sport voor heel veel mensen een uitlaatklep is. Maar sport is heel veel. Het kunnen heel veel dingen zijn. Sport is iets waarbij mensen die door ziekte of door een ongeluk buiten de maatschappij zijn gevallen en moeten revalideren, dat ze door middel van sport weer kunnen terugkeren. En gehandicapte sport is niet per ongeluk ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Omdat heel veel mensen die in een rolstoel zaten, gewond waren door bombardementen, via de sport weer konden terugkeren in de maatschappij. De Paralympische Spelen zijn direct een nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog. Al die mensen die in die beginfase meededen als gehandicapte sporters waren bijna altijd gewond geraakt in een oorlog. Ook wel verkeersslachtoffers, anderen, maar vooral in een oorlog. En dat is dus ook een manier waarop je sport kan gebruiken. Je kan sport gebruiken voor mensen die nieuw in een stad komen te wonen. Laten we eens voorbeeld nemen. Je bent een buitenlandse student of je komt als student vanuit Drenthe of Zuid-Limburg naar Amsterdam om te studeren. En je gaat je aansluiten bij de studentensport van de Vrije Universiteit of van de Universiteit van Amsterdam. Dan loop je daar serieus de kans om 1000 mensen te leren kennen. Waardoor je dus een plek kan vinden binnen Amsterdam. Dus sport kan ook heel goed helpen om, als je nieuw bent, een plek te vinden op de plek waar je hoort. Maar sport kan tegelijkertijd worden gebruikt om mensen uit te sluiten. En sport verbroedert heel vaak, maar sport kan net zo hard uitsluiten. Van dat zie je met de discussies over transgenders op de Olympische Spelen. Er worden eigenlijk groepen uitgesloten daarvan op dit ogenblik in de maatschappelijke discussie. Zoals vrouwen heel lang uitgesloten zijn, zogenaamd met wetenschappelijke argumenten. Nu ook zogenaamd wetenschappelijke argumenten worden gebruikt door heel vaak transgenders uit de sport te weren. En is sport dus zowel een manier om mensen in een maatschappij te laten meedraaien. En het paradoxale is dat het tegelijkertijd ook een prachtig instrument is om mensen uit de maatschappij weg te duwen.
Het is een best wel krachtig instrument wat mensen dus eigenlijk soms ook niet genoeg onderschrijven dat het zoveel invloed kan hebben. Ik wil het even hebben over de Spelen van 1928. Mm-hmm. Een van de eerste Spelen met vrouwen erop. Maar dat is eigenlijk ook vanuit de IOC besloten met het idee, we willen eigenlijk, ja, laat ze maar met ons meedoen. Dan hebben we er meer macht over. En dan kijken we wel of ze een editie later nog steeds meedoen.
Het idee van om in 1928 in Amsterdam vrouwen mee te laten doen aan atletiekwedstrijden was aan de kant van de verantwoordelijke bestuurders, Pierre de Coubertin, de scheidend voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, die hield er in 1924 mee op. Zijn opvolger Henri de Bayer Latour, een Belg, die in 28 voor de eerste keer de voorzitter was. En de toenmalige voorzitter van de Internationale Atletiekbond, dat was Siegfried Edström. Die werd na de oorlog IOC-voorzitter, een Zweed. De enige reden waarom zij vrouwen vroegen om in 1928 mee te mogen doen aan de Olympische Spelen, via die Alice Mouillat, die het moest organiseren, was om te voorkomen dat het in 1932 nog een keer zou gebeuren. Dus zij dachten van, nou, we halen ze een keer hier naartoe, die vrouwtjes. En dan tikken we ze daarna allemaal weer uit. Maar het was zo succesvol dat dat dus niet meer kon. En dat het daarna alleen maar groter en groter werd. En dat gebeurde stapsgewijs. Als je dat heel grofweg, die Olympische Spelen vanaf 1896 bekijkt tot 2024. Ik zal jullie niet elke speler laten zien wat er gebeurde. Want dan vraag ik een uur extra zendtijd aan. Maar als je dat gewoon een beetje probeert samen te vatten. In de allereerste keer waren er nog geen vrouwen. Vrouwen mochten best wel een lichaamsbeweging doen, maar niet aan georganiseerde sport. En Pierre de Coubertin, de oprichter van het IOC, de geestelijk vader van de moderne Olympische beweging, die zei ook van, vrouwen mogen alleen meer in het stadion te komen om vanaf de tribune hun mannen en hun broers toe te juichen. Maar niet om zelf onderdeel te zijn van de sport. De eerste sporten waarbij dat wel gebeurt zijn individuele sporten van echt elite niveau. Dan heb je het over golf, tennis. Daar mochten vrouwen aan meedoen. En dus in 1900 zie je al voor de eerste keer. Nou, zo gaat het stapsgewijs dat dan die drie grote Olympische sporten, atletiek, zwemmen en turnen, vanaf 1912 tot en met 1928 worden geopend. Maar het zijn nog steeds allemaal individuele sporten. Nog steeds geen teamsporten. En dat gebeurt pas na de Tweede Wereldoorlog, als volleybal als eerste sport voor vrouwen wordt geïntroduceerd. En de reden waarom vrouwen wel mee mochten doen aan volleybal en niet aan hockey of aan voetbal, is een vraag aan jou. Waarom denk je, waarom zou in het hoofd van een IOC-bestuurder uit 1960, want over die tijd hebben we het, waarom zouden vrouwen volgens hem wel mogen volleyballen, maar niet hockeyen of basketballen?
Volleybal is een hele kleine teamsport. Dus
ja, er is een heel essentieel verschil tussen de teamsport volleybal en een teamsport voetbal. Er zijn twee afgescheiden helften met een net ertussen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat het geen contactsport is. Daar kunnen die vrouwen hoeven nooit tegen elkaar aan te botsen.
Ja.
Bij hockey, bij basketbal, bij handbal, dat zijn geen gescheiden helften. Daar loopt alles dwars door elkaar heen. Dus daar zijn 1-op-1 duels. Dus mensen vallen, lopen tegen elkaar op. En een contactsport was volgens het IOC van 1960 absoluut niet verantwoord om door vrouwen te laten beoefenen.
Zo.
Dus pas in 1976, dan is handbal, basketbal, dat zijn de eerste contactsporten waarvan het IOC zegt, oké, die laten we ook toe tot de Olympische Spelen. Dus dat is 50 jaar geleden nog niet eens. Hè? Zo kort geleden hockey, 1980. Dat is voor mij een half mensenleven geleden. Nou, ietsjes meer gelukkig, maar dat is nog maar zo kort geleden. En waterpolo is pas sinds 2000. Dus dat is echt heel kort dat bij die sporten vrouwen mogen meedoen.
Ja.
Dan heb ik het over de zomersporten nu vooral. En zo zie je dus hoe dat langzaam maar zeker in stapjes wordt geïntroduceerd. Dan komen de snelheidssporten bij. In de jaren 80 pas mogen vrouwen meedoen met wielrennen, de banen op de weg.
Dat is gevaarlijk.
Ja, dat gaat te hard. In de jaren 90 komen de krachtsporten. 1992 judo bijvoorbeeld. 2012 is boksen de laatste sport. Dan hebben we 12 jaar geleden pas.
2012.
2012 is boksen de laatste sport geweest op de zomerspelen, waarbij de vrouwen ook werden toegelaten. En zo zie je dus van dat het van 1900 tot en met 2012 heeft geduurd voordat alle sporten werden geopend voor de vrouwen. En dat gebeurde niet in één keer. En dat zegt alles ook over hoe de maatschappij er in die periode aankeek tegen de rol van vrouwen in de samenleving.
Hoe kwam het dan ook dat het zo langzaam ging? Want een IOC-NSF die besloot.
Dit is IOC, voor, ja, het is of NOC-NSF of het is IOC. Okay. NOC-NSF is de Nederlandse tak.
Dus het is IOC.
Ja. Ja.
Hoe kan het dat die koepel besloot dat je, dat ze voor 2000 eigenlijk al gelijke medaillesaantallen wilden voor zowel mannen als vrouwen. En toen pas een generatie later, in 2024.
Omdat die spelen zo groot zijn. Omdat die spelen zo vreselijk groot zijn, kun jij niet binnen een generatie hele grote fundamentele sociale wijzigingen doorvoeren. Daarom moet je ook niet iemand geloven die zegt van, ik ga in de komende 10 jaar ervoor zorgen dat binnen de voetbalwereld of binnen de sport in het algemeen of binnen de Olympische Spelen, dat ik dat allemaal geregeld heb. Dat kan gewoon niet. Je kan beter beloven dat we in de komende paar weken Groenland 3 kilometer naar links gaan trekken. van dat je zegt van dat je de Olympische Spelen in 4 of 8 jaar hebt veranderd. Zo groot zijn die Olympische Spelen. Er zijn alle landen van de wereld moeten daaraan meedoen, die allemaal een eigen manier hebben om tegen deze onderwerpen aan te kijken. Dus er zit heel veel sociale en politieke strijd binnen het IOC zelf wat er is. Vergeet ook niet van dat 1 op de 3 IOC-leden zelf een politieke functie heeft in zijn eigen of haar eigen land. Dus een sjeik of een minister of een koning of een prins. Dat zijn allemaal mensen met staatsfuncties. Dus ze beoefenen zelf ook politiek. Dus het IOC begint al om politiek binnen te halen. Dat je daar dus echt een generatie voor moet uittrekken als je zulke grote veranderingen wilt doorvoeren. Omdat dus je in ieder geval de meerderheid van die 205 landen mee moet krijgen. En dat maakt aan de ene kant die sport zo vreselijk krachtig. Van dat je daarmee dus een voorbeeldfunctie kan geven. Van oké, wij gaan een bepaalde weg inzetten. Daar kiezen we 25 jaar voor om dat te organiseren stapsgewijs. En dan bereiken we dat punt ook. En tegelijkertijd is dat het nadeel. Omdat het zo groot is, duurt het zo vreselijk lang voordat het allemaal geregeld is. Plus dat er in die 25 jaar dat het bezig is, dat echt niet iedereen zegt van goh, wat leuk dat we vrouwen toelaten. Er komen natuurlijk allemaal weer tegenreacties op. Het is niet zo van dat het een weg is die langzaam maar steeds verder omhoog gaat. Wat we vaak denken van vooruitgang. Het is gewoon alleen maar elke dag wordt het beter dan gisteren. Elke dag opnieuw. Maar dat zie je ook bij een abortusdiscussie in Amerika. Opeens kan het vreselijk ver terugvallen. Omdat een hoge raad besluit van dat abortus strafbaar moet worden gesteld. Of dat het uit het wetboek wordt gehaald. Dus dan kan je na 20, 30, 40 jaar vooruitgang, kan je opeens heel ver terugvallen. En dat is ook wat ik nu ook nog steeds vrees. Van dat met al die ontwikkelingen die we hebben gezien met vrouwensport binnen de Olympische Spelen, binnen de sport, dat het echt niet vanzelfsprekend is. Is dat we vanaf dit punt alleen maar het beter gaat worden. Want als je daarvan uitgaat, dan wordt het heel gevaarlijk. Omdat dan het moment wordt van dat je dus niet meer alert bent, niet meer waakzaam. En om het dan maar een beetje in de terminologie van een sportwedstrijd te gebruiken, is van dat de keeper even een krant gaat lezen. Want die denkt, het gebeurt allemaal op de andere kant van het veld. Dus ik hoef me niet bezig te houden. En dan let je even 2 minuten niet op en dan heb je 3 doelpunten tegen. Dus iedereen moet in zo'n wedstrijd scherp blijven. En vind ik ook van er niet vanzelfsprekend van uitgaan dat sportbonden altijd, en dan vooral internationale sportbonden, altijd maar weer een volgende stap zullen zetten in de emancipatie van vrouwen, mensen met een handicap, transgenders, noem het allemaal maar op. Dat dat opnieuw nog beter zal gaan. Want er gaat vroeg of laat komt er ergens weer een tegenbeweging op. En dan kan het weer helemaal in elkaar zakken.
Ja, want er wordt ook heel veel geëxperimenteerd met sporten die er wel bij komen en er dan toch weer afgaan. Ik denk aan een breakdance, dat is deze spelen toegevoegd. Wordt alweer
gaat weer weg. Het was maar 1 keer, het was alleen voor Parijs. Dat is ook een hele interessante om naar te kijken welke sporten Olympisch zijn, sinds wanneer dat is. Los van het feit van wanneer werden ze ook voor vrouwen geopend. Maar wanneer komt een sport erop? Hoe ontwikkelt zich dat? Worden die groter of kleiner? Nou, je ziet dat sowieso het aantal sporten vanaf 1896 alleen maar groter is geworden. En dan per sport ook nog eens een keer veel meer verschillende onderdelen. Bij het zwemmen alleen al de 100, de 200, 400. Ja. En dan heb je voor mannen en voor vrouwen de 1500. Dus dat zijn er ontzettend veel. Daarom kan een zwemmer zoveel gouden medailles winnen op 1 Olympische Spelen. Dat krijgt een hockeyer nooit voor elkaar. Die heeft maar 1 toernooi. Of voor de mannen of voor de vrouwen. En zo krijg je steeds meer sporten met steeds meer evenementen, medaille-evenementen. En daar zie je dus al aan van hoe de Olympische Spelen steeds groter worden. Elk nieuw evenement komen weer nieuwe sporters. Maal 2, want je hebt mannen en vrouwen. Dus dan groeit de speler weer. En je kan zien van wat dan de modieuze nieuwe sporten zijn en welke afvallen en zo. Nu denken wij er niet meer aan om te gaan wedstrijden te organiseren met het schieten op levende duiven. Dat was in 1900 nog onderdeel van het programma. Dus er werden duiven losgelaten.
Ja.
En dan stonden de mensen met een geweer op het veld en die schoten de ene duif naar de andere naar beneden. Nu is dat kleiduiven schieten. Ja. Maar het begon met levende duiven. Dat kan niet meer.
Ja.
En verspringen uit stand, hoogspringen uit stand. Dat zijn ook vroeger Olympische disciplines geweest. Tandem races bij het wielrennen, dus met z'n 2 op een fiets. Die bestaan allemaal niet meer. En er zijn weer nieuwe dingen voor teruggekomen.
Ja.
Dat, en nu krijg je ook heel veel de sporten, de zogenaamde freestyle varianten. Snowboarden is een freestyle variant van afdaling met de ski. Omdat veel meer jongeren dat aansprak. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld bij breakdancing.
Ja.
Of boulderen, klimmen. Dat zijn populaire sporten onder jongeren. En eigenlijk, het wordt gebracht door het IOC van kijk ons eens van hoe wij altijd voorop lopen. Mm-hmm. Het is gewoon puur paniek. Het is gewoon puur paniek van het IOC, omdat de gemiddelde leeftijd van een televisiekijker naar de Olympische Spelen nog boven mijn leeftijd ligt. Dat is hoog hoor. Dus dan ben je al bijna bij de zestigers. En je verdient je geld juist bij de twintigers en de dertigers. Dus is er echt paniek. En dat weet ik ook met de mensen van het skateboarden. Toen dat werd toegevoegd aan de Olympische Spelen, heb ik gesproken met de voorzitter van de Nederlandse Skateboardbond, die opeens in een compleet andere wereld terechtkwam. Van, er komen opeens allemaal regels van het IOC, maar ook een opstand binnen de eigen sport. Er waren heel veel skaters die zeiden, ja, maar ik ga toch niet naar die Olympische Spelen toe. Ik ga toch niet naar die oude kerels toe die tegen mij vertellen wat ik wel en wat ik niet mag doen. Dat ik opeens mijn grote vriend, met wie ik altijd samen leuke tricks verzin en daarna een goede joint opsteek, bier erbij drink, dat dat dan opeens mijn tegenstander wordt omdat ik naar de Olympische Spelen ga. Omdat ik dan opeens op die ouderwetse sportmanier een 1-op-1 duel moet uitvechten. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus er waren een paar van de beste Nederlandse skaters die hebben geweigerd om mee te doen aan de Olympische Spelen. Omdat het inging tegen hun gedachte van ik sport niet om te winnen. Ik sport om met al mijn vrienden zoveel mogelijk leuke dingen te doen, waarbij we elkaar uitdagen. En daarna willen we een goede joint roken. Ja, nou moet jij zien dat je bij de medailleceremonie van het IOC met een joint op het erepodium staat.
Ja.
Dat zijn zulke botsende ideeën over sport. Dus dan merk je het alweer van sport is niet zomaar één ding. Het kunnen echt botsende meningen, botsende maatschappelijke opvattingen zijn die binnen één sport heel heftig met elkaar in aanraking kunnen komen. Dat ook bij de skateboarders zeiden ze van, wij hebben de Olympische Spelen niet nodig. De Olympische Spelen hebben ons nodig.
Is dat ook een toonaangevend voorbeeld voor eigenlijk, ja, 50 jaar geleden was de Olympische Spelen voor amateurs. En als het niet zo is, moet je me verbeteren. Maar
ja, klopt.
Dat is nu steeds meer ingehaald door gewoon mensen die voor een baan sporten. Je zou bijna zeggen, waarom klap je nog? Ik klap ook niet voor een postbode. Dit is een werk. Tegenwoordig zijn voor bijna elke sport zijn er geen amateurs meer te vinden.
Er zijn er wel, maar die zijn niet op de Olympische Spelen. Nee, Olympische Spelen zijn tot en met de Spelen van 1984 echt tot 1984 alleen voor amateursporters.
Dat is echt statutair.
Ja, als jij als sporter werd betaald, hetzij vanwege je wedstrijden, maar ook als je les gaf in die sport, dus dat je trainer of coach of instructeur was.
Bijbaan mocht ook al niet.
Dan werd je meteen geschorst. Je mocht geen geld verdienen met je sport. En in 1984, daar hebben we een periode achter de kiezen van 1968 tot en met 1980, waarbij we in 1968 in Mexico-stad 300 doden zijn gevallen vlak voordat de openingsceremonie begint, met een studentenprotest tegen de Olympische Spelen, omdat ze zo duur waren. 1972, de gijzeling van München, de aanslag die daar geweest is op de Israëlische sportploeg. 1976, financieel voorkomen uit de hand gelopen in Montreal. Hebben ze pas 40 jaar later afbetaald. 1980, de boycott van de westerse wereld van de Olympische Spelen in Moskou. En als antwoord, 1984, de Spelen die werden geboycott door de communistische wereld in Los Angeles. Dus er was alleen maar boycott en dood en duur. En er waren allemaal voorspellingen van die Olympische Spelen gaan de 21ste eeuw niet halen.
Ze werden minder populair.
Ja, en ook bij de steden om het te organiseren. En toen waren er nog twee steden over om de Spelen van 1984 te organiseren. Dat waren Teheran en Los Angeles. Nou, Teheran lag er een beetje uit. Ook met een met die Iraanse revolutie en heel veel dingen die in het Westen niet zo goed lagen. Dus Los Angeles kreeg hem eigenlijk bijna automatisch. En omdat zij de enige stad nog waren, konden zij zeggen, maar wij gaan ook beroepssporters uitnodigen. En als het IOC zei, maar dat willen we niet, dan ga je toch naar Teheran.
Ja.
Of dan ga je toch Olympische Spelen organiseren bij jou in de achtertuin in Lausanne, waar het hoofdkantoor staat. Het IOC had geen enkele keus. En zo zie je dat dan de eerste beroepssporters komen en dat in 1992 de echte doorbraak is bij de Spelen van Los Angeles. Van Barcelona. Dat waren toevallig de eerste na de val van de muur, het einde van het communisme. Dus de Spelen waren opeens een stuk relaxter geworden. Er was niet alleen maar dat gedoe tussen het Westen en het Oosten en de communisten en de kapitalisten. Het waren hele vrolijke Spelen, gewoon puur om toevallig, omdat 3 jaar eerder het communisme was ingestort. En daar kon dan ook beroepssport veel een grotere rol spelen. De beste basketballers ter wereld uit Amerika die meededen. Dus het niveau werd veel groter. Steeds meer mensen hadden televisie over de hele wereld om het te volgen. Dus daarom was het ook interessant om de beste sport aan te bieden. Dat had allemaal met elkaar te maken. Nieuwe mediavormen. Als er internet komt erna dan bij. Dus het wordt commercieel steeds interessanter om dat allemaal goed te kunnen uitzenden. En dan moet je wel de beste en de grootste en de belangrijkste sporters daar zien te hebben. Plus allemaal nog onbekende mensen die dan daar opeens belangrijk en groot kunnen worden. En 95% van de sporters die meedoet waar je nog nooit van had gehoord voordat de Spelen begonnen. En waarvan je nu nog steeds nooit gehoord hebt. Omdat die ergens in de anonieme massa zijn geëindigd. Dus dan wordt het karakter van die Olympische Spelen ook compleet anders. Presidenten gaan naar congressen van het IOC, zoals de Amerikaanse president of de premier van Frankrijk, ook de president van Frankrijk. Die gaan naar IOC-congressen om te overtuigen dat de Olympische Spelen in hun stad moeten worden gehouden, in Parijs, in New York. Dus de presidenten gaan naar het IOC toe. Dan sta je dus als IOC boven de wereldpolitiek, omdat ze naar jou toe komen. Nou, zie dan maar eens jezelf onder controle te houden als voorzitter van het IOC, als de presidenten aan jouw voeten liggen, omdat ze via jou dat sportevenement willen organiseren. Nou, die periode is ook alweer voorbij, omdat we gezien hebben in Athene 2004, in China 2008. Het is zo groot. Brazilië wint en de zomerspelen en het WK voetbal kort achter elkaar, te groot is voor heel veel landen om dat nog financieel en economisch te kunnen overleven, dat het dus weer een omslagpunt is geweest. Je blijft altijd weer nieuwe omslagpunten houden binnen die internationale sport.
Wat is nu nog een goede reden, als je dat afweegt tegen die economische kosten, investeringen die je doet voor de Spelen om een Spelen te organiseren?
Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Wat mij betreft gaat Nederland het ook niet doen. Ik zou het heel leuk vinden als Nederland de Paralympische Spelen zou organiseren. Maar ja, de Paralympische Spelen en de Olympische Spelen zijn aan elkaar gekoppeld. Dus op het moment dat jij de Olympische Spelen wil organiseren, ben je automatisch kandidaat voor de Paralympische Spelen.
Dat was niet altijd zo?
Nee, dat is sinds een jaar of 20, 30 zo, dat het echt aan elkaar gekoppeld is. Ik zou het gewoon heel grappig vinden als Nederland zegt van, wij hebben ambitie om de Paralympische Spelen te organiseren. Ja, dan moet je ook maar de Olympische Spelen organiseren. Dat je het precies andersom je kandidatuur indient. Maar eerlijk gezegd, ik heb geen idee waarom je als Nederland de Olympische Spelen zou moeten gaan organiseren. Geen idee, want je gaat werken met een organisatie die volkomen oncontroleerbaar is, het IOC, die helemaal zijn eigen gang gaat. Je hebt vooral geen controle meer over je eigen beslissingsbevoegdheid. Dat was, die discussie hebben we gehad, dat Nederland Amsterdam de Spelen van 2028 zou moeten organiseren. Ja. Omdat we daarmee het hele land dan op een nieuwe manier zouden kunnen inrichten als we die Olympische Spelen zouden krijgen. Dat was wel goed. Dat idee van je haalt de Olympische Spelen naar binnen omdat je andere maatschappelijke doelen daaromheen wil realiseren.
Er is niet zo wat een stad of een land zo snel kan veranderen. Ja, behalve een bombardement.
Ja, precies. Ja. Dus het kan heel veel, kan positieve dingen hebben. Van je kan inderdaad nieuwe wegen aanleggen omdat je toch met die Olympische Spelen bezig bent. Er is alleen één heel klein ding dat altijd over het hoofd wordt gezien door mensen die dat als reden geven waarom ze de Olympische Spelen willen organiseren. Wie bepaalt uiteindelijk wie die Olympische Spelen gaat organiseren? Dat is het IOC. Dus wie geef jij de sleutel over de toekomst van je eigen land, hoe jij in de komende 30 jaar je land gaat ontwikkelen, geef je aan het IOC. Want als zij zeggen dat de Olympische Spelen in jouw land zijn, dan kun je dus aan het werk gaan om dat allemaal uit te voeren, inclusief alles wat je eromheen wil doen. En als het IOC dat niet wil, dan valt je hele besluitvorming in het water.
En ze hebben daarna ook nog best wel veel invloed, neem ik aan. Als ze ja hebben gezegd, zeggen ze ook, maar goh, ja, leuk dat jullie de Olympische Spelen willen
organiseren. Dat heb je in Tokio gezien van corona. Het probleem werd alleen maar groter vanwege de Olympische Spelen. Dat hoe dan ook dat evenement gehouden moest worden, ook al was het een jaar later. En je hebt te maken met organisaties die gewoon fundamenteel niet functioneren zoals een democratisch land, zoals wij dat zijn, in ieder geval op papier, dat niet doen. En daarom is het zo gevaarlijk om dan zulke grote evenementen, een WK zwemmen of een WK atletiek, dat zijn ook grote evenementen, maar die hebben niet zo'n impact op een land als een WK voetbal of de Olympische Spelen. Dat je daar veel voorzichtiger mee moet zijn. En dan van, ja, we zijn technisch in staat om zo die Olympische Spelen te organiseren. Dat klopt. Maar we zijn ook technisch in staat om 6 afsluitdijken naast elkaar neer te leggen. Dat doen we toch ook niet? Dus ja. Waarom zou je dan die Olympische Spelen willen hebben? Het idee is van, we willen de sport, willen we daarmee ontwikkelen.
Wordt de sport daar beter van in Nederland?
Nee. Er is bij alle Olympische Spelen, en vanaf 2012 wordt dat echt fundamenteel ook uitgezocht, is de breedte sport daardoor, heeft hij zich kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld in Engeland, naar de Spelen van Londen. En dat is niet zo. Integendeel, het is juist slechter gegaan, omdat alle aandacht ging naar die Olympische Spelen. Dus al het geld, alle aandacht ging daar naartoe. Er zijn na de Spelen van 2012 minder mensen in Engeland aan sport gaan doen. Minder verenigingsstructuur. Dus precies het tegenovergestelde.
Mensen worden lui of zo? Of hoe gaat
die structuren storten in. Omdat er dan geen aandacht meer is om de schoolsport in stand te houden. Omdat die Spelen zo groot zijn en de hele wereld naar jou kijkt. Jij kan gewoon niet falen als land. Dat was in Griekenland toen ze de Spelen organiseerden, dat alle andere steden buiten Athene klaagden dat ze al 4 jaar geen aandacht meer hadden gekregen van de nationale overheid. Thessaloniki of Kreta of alle andere steden en regio's. Omdat alleen Athene alles kreeg om die Spelen te organiseren. Omdat de hele wereld daarnaar zou kijken. Dat is in China zo, dat is in Rusland zo, dat is in Frankrijk zo. Alles gaat dan naar Parijs toe. En als jij dan toevallig in de sportwereld zit in Toulouse of ergens anders, dan weet je dat er in die periode veel minder aandacht is. Dus het is op de lange termijn juist niet zo goed voor de breedte sport. Een ander voorbeeld waarom de Spelen zouden moeten komen is omdat het goed is voor het toerisme. Nou, als je net ook de afgelopen tijd hebt gevolgd van wat er in Parijs gebeurde. De hotelprijzen die gingen eerst waanzinnig omhoog. Omdat iedereen dacht van nou kunnen we lekker veel geld aan al die extra toeristen onze spullen verhuren. Ja. Maar die komen niet. En toerisme stort altijd in een land dat de Olympische Spelen organiseert. Altijd.
Die kwamen niet?
Nee, omdat heel veel mensen wegblijven uit zo'n stad. Omdat het te duur is. Ja. De kamers zijn te duur. Ze hebben geen zin in al die beveiligingsmaatregelen. Dus die zeiden van, oh, we waren eigenlijk van plan om naar Parijs te gaan. Nou, doen we volgend jaar wel of over 2 jaar.
Ja.
In elke stad, en dat zijn geen cijfers van mij, maar dat is van een internationale brancheorganisatie in het toerisme, die onderzoek op onderzoek heeft gepubliceerd waarin aangetoond wordt dat een land, een stad dat de Olympische Spelen organiseert, in dat jaar een crisis heeft in de toerismesector. En vaak in de jaren daarna ook nog. Beijing heeft nog nooit zo weinig toeristen gehad als in 2008, toen ze de Olympische Spelen organiseerden. Athene heeft nog nooit zo weinig bezoekers gehad als in de zomer van 2004. Ik woonde er, maar voor de rest zakte het toerisme in. En ik merkte het zelf toen ik op vakantie was deze zomer met de trein door Parijs heen ging. En ik moest er vorig jaar ook doorheen door Parijs met de trein op hetzelfde moment. Het was zo ontzettend rustig. Toen ik aankwam op Gare du Nord en ik moest de stad door, dan via Gare Lyon naar Bercy om verder te reizen naar Zuid-Frankrijk. Dat was zo ontzettend veel rustiger dan toen de Olympische Spelen het jaar ervoor er niet waren. Dat viel echt op. En ik heb het van heel veel mensen gehoord. Het voordeel was, ze konden vlak voor dat, op het moment van dat de Spelen begonnen, nou, we gaan nu een hotelkaartje kopen, omdat dus alles ingestort was.
Ja.
Dus de kaartjes die gingen eruit voor bijna geen geld. Ze konden alle laatste kaartjes voor wedstrijden nog kopen, die dus voor bijna voor niks werden aangeboden. Zo. Dus die hadden een extra goedkope vakantie in een rustige stad, omdat daar de Olympische Spelen worden gehouden. Dus als ik dit allemaal zo zeg, is er eigenlijk maar één logische conclusie waarop Amsterdam zichzelf kan verlossen van het probleem van te veel bezoekers, te veel toeristen. Amsterdam moet zich kandidaat stellen voor de Olympische Spelen. Dat is de beste manier waarop we die drukte de stad uit kunnen krijgen. Zodat we minder toeristen krijgen, minder overlast, minder druk op de binnenstad. Dus daarom zou ik zeggen, oké, we gaan die Olympische Spelen organiseren. Dan wordt het een keertje wat minder druk hier.
Stort het even in, de toeristensector.
Ja,
ja. Er zijn ook landen die dat juist heel graag willen. En dan denk ik aan een Qatar, waarvan we denken, goh. En dat is al heel ver van tevoren, maar we weten ook dat het juist, dat we eigenlijk nu campagne moeten gaan voeren om dat niet te willen. Qatar heeft.
Ik heb het al een keer gedaan. Ik heb al een keer campagne gevoerd voor
2016 al.
Voor het WK voetbal in Qatar. Ja, dus dat vreselijke evenement van, het is het 2 jaar geleden, waar Nederland tot en met Argentinië meedeed. Nee, dat is zowel in Qatar, Saoedi-Arabië. Aan de ene kant is het fantastisch dat de sportwereld zich zo ontwikkelt dat er dus gewoon ook weer nieuwe gebieden in de wereld dat gaan organiseren. Want ik vind het helemaal niet vanzelfsprekend dat je dat alleen maar op het noordelijk halfrond moet afronden met liberale democratieën. Maar dat er dus op geen enkele manier een discussie mogelijk is met de FIFA en met het IOC over van, hey, je gaat naar een land als Qatar, waar als gevolg van de bouw van al die stadions, dus het gevolg van de organisatie, dat er heel veel mensen door zijn verongelukt. Je bent dus verantwoordelijk als sportwereld voor al die dodelijke slachtoffers. Dat je dat zo makkelijk negeert en gewoon doorgaat. En dat dan nu de Saoedi-Arabië 2036 het WK voetbal al heeft gekregen. 2034 moet ik zeggen. En dat ze hard onderweg zijn, of Saoedi-Arabië of Qatar, dat zij de Olympische Zomerspelen van 2036 gaan krijgen, die dan in de winter gaan plaatsvinden, omdat je het in de zomer niet kan doen. En met dezelfde omstandigheden, met dramatische omstandigheden voor de mensen die er werken, al die arbeiders uit de omgeving, Bangladesh, Nepal. Er zijn nu alweer nieuwe cijfers, nieuwe onderzoeken, dat er heel veel mensen daarheen trekken en dat ze daar in feite worden gevangen in een soort slavernijsysteem waar ze dan moeten werken. Dat het nog net zo erg is en misschien wel erger als met het WK in Qatar. Die onderzoeken lopen al. Het is opnieuw bezig. Van dat er weer hele grote groepen mensen noodgedwongen daar hopen werk te vinden. En dan eigenlijk een slaaf worden, een gevangene van dat sportevenement. En dat daar dus niet een openlijke discussie over gevoerd kan worden. Want het feit dat Qatar of Saoedi-Arabië een groot sporttoernooi organiseert. Ja, die hebben er net zoveel recht op als Nederland of Duitsland of Amerika. Maar dat een organisatie waarvan in de statuten staat, in de oprichtingsstatuten van de FIFA bijvoorbeeld, wij doen het alleen maar in een land dat de mensenrechten respecteert. Het staat gewoon in de statuten van het FIFA, van de FIFA en van het IOC. En dat dan dus niet doet, dan kun je toch afvragen, wat voor organisatie ben je als je je eigen statuten niet eens uitvoert? En dat is hier aan de hand.
Hoe kan dat? Dat een land, dat de IOC en de CEF zo bijna machteloos tegenover die keuze staat. Terwijl ze we net zeggen, ja, bij Amsterdam hebben ze de sleutel tot ons land veranderen in handen. Maar ze lijken bijna niet in staat om ook maar iets te kunnen zeggen tegen Qatar.
De grote weeffout van de internationale sport is dat er geen interne tegenmachten worden georganiseerd. En van wij kennen het trias politica. Mm-hmm. Op papier steeds meer, maar het betekent je hebt een wetgevende macht, een uitvoerende macht en een rechterlijke macht. Ja. Die controleren elkaar en die kunnen elkaar niet beïnvloeden. Hè. Dus de premier kan geen rechter aanstellen en een rechter kan niet de minister-president naar huis sturen. Maar ze kunnen wel invloed uitoefenen op elkaars beleid doordat ze elkaars tegenmachten zijn. Dat hebben wij georganiseerd op die manier. Als je kijkt naar de FIFA, het bestuur is zowel de wetgevende macht. Zij bepalen dus bijvoorbeeld van of je wel of niet met een aanvoerdersband mag spelen op een WK voetbal waar rechter van LGBT wordt verdedigd. Zij zijn degene die uitvoeren of dat wel of niet gebeurt. Mm-hmm. En controleren. En ze zijn ook nog een keer de rechterlijke macht door 24 uur voordat Nederland met zo'n aanvoerdersband op het veld gaat staan. Geheel volgens mijn verwachting zegt van dat mag niet. Omdat er geen onafhankelijke structuren zijn die elkaar beïnvloeden, elkaars macht kunnen controleren, is het gewoon dezelfde persoon. Dus ja, bijna zegt dezelfde persoon die dat allemaal dus in één heeft. En niemand daardoor tegenmacht kan organiseren. En daar zit gewoon de grote fout van clubs zoals het IOC en de FIFA in de internationale sport. Is dat je er geen open discussie kan voeren, geen open debatten kan voeren. En dat daardoor ook het gevaar is van dat meteen mensen zeggen, je moet niet naar Qatar, want dan ga je naar de woestijn. Dan ga je naar die woestijnbewoners. Hartstikke denigrerend. Mm-hmm. Om dat op die manier te zeggen. Want zij hebben nogmaals net zoveel recht om een groot sporttoernooi te organiseren als wij.
Ja.
Maar ook dat als de omstandigheden waarin het gebeurt, waarin de universele rechten van de mens worden geschonden, die de hele wereld onderschrijft, die zijn universeel, dan heeft dat niks meer met politiek te maken. En als jij dan dus als sportbond toch die universele rechten van de mens niet respecteert en ook niet laat terugkomen in al jouw werk, vraag ik me ook serieus af van waarom werken allemaal organisaties van de Verenigde Naties nog samen met de FIFA en met het IOC? Dan moet je je contacten mee verbreken. Want zij onderschrijven niet de universele rechten van de mens. Ze laten het in ieder geval niet in de praktijk zien. Dus waarom zou je dan nog met ze samenwerken?
Omdat de IOC zoveel meer macht heeft dan een
Ja, omdat je er ook heel vaak kan zeggen vanwege die drogreden dat sport en politiek niks met elkaar te maken hebben. Dan denk je er beide vanaf. Maar het probleem wordt alleen maar groter. Want de geloofwaardigheid ook. En ook gewoon, het is ook niet leuk om te kijken naar een WK in Qatar. Er was gewoon geen donder aan. En dat zag je ook precies met die Olympische Spelen die nu in Parijs zijn geweest. Een EK voetbal in Duitsland. Dat sluit veel meer aan bij de manier waarop wij onze sportcultuur ervaren. Van dat je dus vrijheid op straat mag lopen. Dat je mag dansen en bier drinken.
Maar dat zijn onze waarden.
Klopt. Ja. En dus daar moet je wel ook een beetje naar zoeken van hoe kan je dat dan samen organiseren. Maar het valt wel op van dat heel veel mensen opgelucht ademhaalden. Van hey, het was weer eens leuk om naar een voetbaltoernooi te kijken. Niet al het gezeik eromheen met van dit mag niet. En je mag niet een bandje dragen met een regenboog erop. Dit mocht hier wel. Je ziet toch gewoon wel van dat. Ik zou mij niet verbazen als de sport over een jaar of 10, 20 internationaal verschillende wegen opgaat.
Ja, dan gaan we afronden. Nog een hele korte kleine vraag. Wat weet u zeker, maar kunt u niet bewijzen?
Dat Ajax sinds 2000 zichzelf geen Ajax meer mag noemen. Omdat zij in 1900 een afspraak hebben gemaakt met de toenmalige Ajax die uit Leiden kwam. Die is ouder dan Ajax Amsterdam. Dat Ajax zei, jullie mogen je Ajax noemen, maar wel 100 jaar lang. Dus in 2000 is dat recht vervallen. Maar ik kan het niet bewijzen.
Ja, dat stemt tot later. Dan gaan we nu afronden. Ik wil graag mijn gast bedanken. Judith van der Voren, onderzoeker, sporthistoricus en oprichter van sportgeschiedenis.nl. Tevens de enige Amsterdammer die ooit is gepromoveerd op Feyenoord. Ik wil mijn technicus bedanken. De techniek werd vandaag gedaan door Momo Schaap. Wilt u meer weten over de Olympische Spelen of sporthistorie? Neem een bezoek aan de site van Judith van der Voren, www.sportgeschiedenis.nl. Als wetenschapsredactie vertel ik u maar al te graag dat dit weekend het weekend van de wetenschap plaatsvindt. Met onder andere activiteiten op de HVA, het Nemo Science Museum en de Koninklijke Academie voor de Wetenschap. Neemt u gerust een kijkje op de site. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een bericht via sociale media, een mail of mail naar radiozwammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons volgen om nooit meer iets van Radio Zwammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt ook geüpload op alle podcastkanalen, waar hij vanmiddag terug te luisteren zal zijn. Deze aflevering was het eerste onderdeel van een drieluik over sport en wetenschap. Eind deze maand volgt het tweede deel door Emmerans Kapteijn over vrouwenvoetbal als lens voor emancipatie. Voor nu wens ik nog een fijne zondag. Mijn naam is Max Waterhuis. Bedankt voor het luisteren naar Radio Zwammerdam.